Hai.
Hallo.
Moi.
Moi.
I learned that today. I had to steal this podium because the Dutch one doesn't fit me. The wooden one, it's up here.
Ik heb deze maar even gepakt, want die past beter bij mijn lengte.
Yeah, basically you come in taller sizes. Irish, we come in smaller sizes.
Nederlanders zijn gewoon zo heerlijk lang en Ierse mensen zijn een stuk korter, dus ja.
I thought I was small, but then I came here and realized actually I'm a hobbit. So.
En ik dacht dat ik klein was, maar toen ik hier was dacht ik ben meer een hobbit.
Hiya, my name is Leah McFall, I'm Northern Irish.
Ik ben Leah McFall en ik kom uit Noord-Ierland.
But even if you do speak English, you probably don't understand me anyway, because my accent is awful.
En ook al spreek je een beetje Engels, mijn accent kun je vast niet goed verstaan.
I've actually never been translated before, so excuse me if I get distracted and look at you in awe.
Ik ben nog nooit eerder vertaald, dus voor mij is het ook de eerste keer. Kan best zijn dat ik af en toe even opzij kijk.
I'm a singer and I'm a songwriter.
Ik ben een singer-songwriter.
And I don't really speak in churches. In fact, the first time I got asked to speak.
Ik spreek niet zo heel vaak in kerken. Eigenlijk de eerste keer dat ik gevraagd ben om te spreken.
Was last year in the O2 Arena.
Was laatst vorig jaar in de arena in Engeland.
In front of 20.
Voor 20 mensen.
1000.
20.000 mensen. Ja.
People.
Zoveel.
Yeah, God loves the deep end, eh?
En God houdt ervan om je zo in het diepe te gooien, toch?
And basically that sums up my life, just me swimming in the deep end.
En dat is ook wat een soort samenvatting van mijn leven is, dat ik zo vaak weer in het diepe terecht ben gekomen.
Yeah, me and God, when I was asked to do it, God and I, we had a little fight about it, and he won, so.
En toen ik gevraagd werd om dat te doen, toen hadden God en ik even een kleine worsteling erover, maar hij won.
Yeah, as he often does. When I was a child, my voice, my singing voice, has always been my favorite toy.
En toen ik een kind was, was mijn stem eigenlijk mijn favoriete speelgoed om daarmee bezig te zijn.
And me and my older sister, we would make up dances and shows and we would invite my parents in.
En ik en mijn oudere zus, we zouden gaan dansen en shows maken en mijn ouders kwamen dan als publiek kijken.
And we would actually try and charge them entry fee.
Ja, we wilden graag dat ze daar ook voor betaalden, maar...
So, savvy business children.
Ja, dus we waren al echt ondernemers op jonge leeftijd.
I started singing in church and my sister, she always encouraged me. She wanted me to be a pop star.
En ik begon te zingen ook in onze kerk en mijn oudere zuster zei altijd tegen mij, joh, je moet echt een popstar gaan worden.
But things started changing for us when I was 14, for reasons for maybe another testimony.
Maar er veranderde veel in ons leven, vooral toen ik 14 was, maar dat is misschien een ander getuigenis.
My dad had to leave our home and my parents split up. And so my sister and I, we clung to each other.
En mijn vader die verliet ons ouderlijk huis, want mijn ouders gingen scheiden. En mijn zus en ik werden nog meer close en hielden elkaar goed vast.
But everything changed a little bit more when I was 16, because my older sister, she died in a car accident.
Maar dat werd voor mij nog zwaarder, want toen ik 16 jaar oud was, toen is mijn oudere zus omgekomen in een auto-ongeluk.
And the heartbreak that followed that just completely pushed me over.
En ik was zo gebroken van binnen dat ik echt eigenlijk volledig omgevallen ben.
But thankfully I can say that God caught me.
Maar ik kan wel zeggen dat God mij heeft opgevangen. Daar ben ik dankbaar voor.
And I probably never experienced needing him as the actual air that I breathed.
En misschien had ik tot dan toe ook nog nooit ervaren dat ik hem echt nodig heb als de adem die ik in en uitadem.
But now it was all I could do to hang on to his scripture and his promise that I would see her again.
Maar dat was alles wat ik had, gewoon rustig blijven ademen en vasthouden aan de belofte van God dat ik haar op een dag weer zou zien.
God held me, he wept with me and he loved me.
God hield me vast en hij huilde met mij en hij hield van mij.
And he sent people from our church to mirror that love and just to cry with us at that time.
En hij stuurde mensen van onze gemeente ook naar ons toe om met ons te huilen en bij ons te zijn in die periode.
But just to remind us that of his promises and that they did that so much for us.
En zo gebruikte God ook mensen om ons te herinneren aan zijn belofte en zijn liefde ook voor ons.
I was always a little bit weird. I always like wore weird things and didn't really feel like I fit in much.
En ik voelde me eigenlijk altijd een beetje anders in de dingen die ik deed en droeg.
But these dreams of being a pop star after the heartbreak that followed of that, they started to change.
En de droom die ik vroeger altijd had om een soort popster te worden na alles wat er gebeurd was, was dat ook echt veranderd.
And I no longer wanted fame or any of that boring stuff that we're not created for.
En ik wilde dat eigenlijk niet meer, die roem en die faam en al dat spul, dat was gewoon saai geworden voor mij.
I'd been completely heartbroken. And I wanted to let other heartbreaking people know that there was a God that just loved them and that they weren't alone.
Want ik was zo gebroken van binnen en ik wilde alle mensen die ook dat meemaken zo bemoedigen dat er een God was die van ze hield. Dat werd mijn droom.
I wanted to use the gift that he'd given me to do that.
En ik wilde zo graag de gaven en talenten die God mij gegeven had daarvoor gebruiken.
He kept me and my family as the scripture promises.
En hij hield mij en mijn familie vast zoals Gods woord ook belooft.
Under his wing and completely covered by his feathers.
We waren echt onder zijn vleugels en helemaal beschut en veilig.
And I never wanted anyone to experience a life without him.
En ik wilde nooit dat iemand door zoiets heen zou moeten gaan in het leven zonder hem.
Though I was involved in the worship team singing in church.
En ik was in het aanbiddingsteam bij ons in de kerk actief.
I wasn't sure if the Christian music industry is where I should go.
En ook al deed ik dat, ik was er niet zeker van of ook de christelijke muziekindustrie een plek was waar ik naartoe zou moeten gaan.
When I was 18, I read a verse.
En toen ik 18 jaar oud was, las ik een vers in de Bijbel.
That just helped me make a decision to pursue a career in what we would call the secular music industry.
En dat vers liet me eigenlijk zien dat ik een carrière wilde ingaan in de gewone seculiere muziekindustrie.
And this verse, it just ignited something in my heart and it's been engraved on it ever since.
En dit vers maakte iets wakker, iets los in mijn hart en het is gaan branden sinds die dag en nog steeds.
I'm going to read it for you now. It's in Matthew 10, verse 16 to 20.
En ik ga het voor je lezen. Het is in Matthäus 10, vers 16 tot 20.
It says, look, I am sending you out like a sheep among wolves.
En dan zegt God, kijk, ik zend je uit als een schaap onder de wolven.
To be as shrewd as snakes and as harmless as doves.
Om zo slim en sluw te zijn als een slang en zo onbevangen als een duif.
But beware.
Maar let erop.
You will stand trial before governors and kings because you are my followers.
Je zal voor koningen en regeerders staan omdat je mijn volgeling bent.
But this will be your opportunity to tell rulers and other unbelievers about me.
En dat zal je kans zijn om aan de regeerders en andere ongelovigen te vertellen over mij.
And don't worry about how to respond.
En wees niet bang wat je dan moet zeggen.
Because God will give you the right words at the right time.
Want God zal je altijd de juiste woorden op de juiste tijd geven.
It is not you that will be speaking.
En het zal niet jij zijn die spreekt op dat moment.
It will be the spirit of your father speaking through you.
Maar het zal de geest van de vader zijn die door jou heen spreekt.
I knew this was for me.
En ik wist dat dit voor mij was.
I wanted to be in an industry that didn't have much light.
En ik wilde in een wereld zijn, in een industrie waar niet veel licht was.
Because I believe that only by being in it.
Want ik geloofde dat door daarin te stappen.
Could I invite God and his light into it?
Dat ik God en zijn licht zou kunnen uitnodigen in die plek.
Because I was willing to be an instrument of his light.
Want ik wilde graag een instrument zijn waardoor God zijn licht zou kunnen laten schijnen.
I sought advice from my pastor, asked him for wisdom and whether or not it was right for me to go.
En ik vroeg mijn voorganger om advies of ik wel of niet zoiets zou moeten doen.
It's an industry that's so self-glorifying. How could it be for God?
Want het is een industrie waarin het zo gaat om de mensen en het verheerlijken van mensen en niet van God.
He asked me, Leah, does the industry need Jesus?
En hij vroeg aan mij, Leah, heeft de industrie Jezus nodig?
Then go.
Dan ga.
I wanted to use my voice for his glory.
En ik wilde mijn stem gebruiken voor zijn eer.
I wanted my lyrics that I write songs. I wanted it to be his words.
En ik wilde dat die woorden die ik schreef ook de woorden zijn die hem van hem zijn.
Reaching his creations and who knows maybe even rulers of this earth.
En dat het zijn schepping zou bereiken en wie weet misschien zelfs de regeerders in deze wereld.
All for him.
Alles voor hem.
So I moved from Northern Ireland to London to pursue this.
Dus ik ben van Noord-Ierland naar Londen verhuisd om hier achter aan te gaan.
And I gigged, I performed.
En ik ging optreden.
Three times a week.
Drie keer per week.
Sometimes to like nobody but just Billy the barman.
En misschien was er niemand, soms was alleen de barman er.
And and whenever my same friends couldn't come, you know, I was like, ooh.
En als mijn vrienden niet konden komen, dan vond ik dat ook heel jammer.
And many times I wanted to give up. I would see doors closing and then opening again and then closing.
En heel vaak wou ik ook opgeven en dan ging het weer door en dan was het weer klaar en ging het toch weer door.
And I would question my decision to move, but I just really felt called to be there.
En heel vaak vroeg ik me af, is dit nou echt mijn roeping voor dit moment? Maar ik ging toch door.
One day I got a call from a show called The Voice UK.
En op een dag kreeg ik een telefoontje van The Voice in Engeland.
They had scouted me from seeing YouTube videos that I put up.
En ze hadden mij gezien op YouTube video's.
I wasn't sure if I wanted to go on because I was worried that my family life would be exploited in the papers to make a good TV show.
En ik wist niet zeker of ik dat wel wilde, want ik was bang dat ze dan ook mijn familieleven zeg maar gebruikten voor goede cijfers of voor de media om publiciteit te hebben.
And I didn't want it to look like I just woke up one day and decided to be a singer. I'd worked hard.
En ik wilde niet dat dat ik wakker zou worden, dat ze zouden zeggen op een dag waar jij een popster worden.
But I decided it was a bigger platform in front of millions that I would be able to gain maybe a social media following and promote my career.
Maar ik besloot dat het toch ook wel een heel groot platform was met heel veel volgers op social media en alles. Dus ik gaf het een kans.
But when I got through what we call the blind auditions.
Maar toen ik door de blind auditions was gekomen,
I started to get really frightened.
Toen werd ik toch wel echt bang.
It's 9 million people.
9 miljoen mensen die naar je kijken.
So, I had heard Christine Kane, the speaker Christine Kane, she talked about going into what she called the cave.
En ik hoorde de spreekster Christine Kane praten over wat het is om een grot in te gaan.
Where she just turned off her phone and she didn't look on social media and it was just her world at that time was her and God.
Zeg maar haar binnenkamer waar ze haar telefoon uit deed en de televisie uit en alles wegdeed. Het was alleen zij en God.
And they started to be disciplined, which doesn't come naturally to me.
En op die plek werd zij ook echt door God leerde zij discipline, wat mij niet echt van nature gegeven is.
And I would just read my Bible every morning, but I asked God, I was like, what do you want me to read?
En ik besloot te doen waar zij over gesproken had. En elke ochtend deed ik mijn Bijbel over en dan zei ik, Heer, waar wilt u dat ik over lees?
And I felt him say, Deuteronomy.
En ik had het idee dat God zei, lees Deuteronomium.
And I said, forgive me, Lord, because I've heard you wrong.
En ik zei, sorry Heer, vergeef me, ik heb u vast verkeerd verstaan.
So are we New Testament book there that you want me to read? Was it Matthew?
Maar misschien wilt u liever iets Nieuw Testamentisch, Matthäus.
No, Deuteronomy.
Nee. Deuteronomium.
That book is amazing.
Dat boek is geweldig.
I found myself in the story of Moses and God spoke to me so much through it.
En ik las over Mozes en God sprak daar zo erg doorheen naar mij toe.
This promise of be bold and be courageous.
En om moedig en sterk te zijn en de belofte die God daaraan verbindt.
I'm with you, don't be afraid.
Ik ben bij je, wees niet bang.
I'll never fail, never leave, never abandon you.
Ik zal je nooit begeven of verlaten, ik zal altijd bij je zijn.
Moses and Joshua, they felt that they were in the deep end.
En Mozes en Joshua waren ook voor hun gevoel echt in het diepe gegooid.
And God just encouraged them to have this courage.
En God bemoedigde ze om altijd weer moedig verder te gaan.
So I would stand at the side of the stage and Will I Am was my coach.
En ik stond daar naast het podium en Will I Am was mijn coach.
And I'd be really nervous looking at the exit door, being like, that's a beautiful door.
En ik keek naar de uitgangdeur en ik dacht, oh, dat is een mooie deur om door weg te glippen.
And Will would walk past and he'd be like, ha, it's only 9 million people.
En Will, mijn coach, liep langs me en zei, ah joh, het zijn er toch maar 9 miljoen, wat maakt dat uit?
It didn't help my nerves.
Dat hielp niet echt.
But I would stand at the side of the stage and I would just say, God, not for my glory, for yours.
En ik stond gewoon daar naast het podium en ik zei, Heer, niet voor mijn glorie, niet voor mij, maar voor u.
So initially things went really well. God's favor was so evident.
En in het begin ging het echt zo goed. De gunst van God was echt op mij, heel duidelijk.
I achieved things I never thought I would be able to.
En ik bereikte dingen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.
My rendition of I Will Survive, it charted number 8 in the official charts.
En mijn optreden van I Will Survive werd nummer 8 in de officiële ranglijsten.
Started like breaking records of like reality show. It didn't make any sense.
En het begon echt records te breken en er gebeurde van alles. Het was gewoon heel bijzonder.
And I found out I was signed by a record company, Universal.
En ik ontdekte dat een opnameindustrie, zeg maar, een bedrijf wilde een plaat met mij maken. Universal heet dat.
And things got really exciting from there.
En het werd echt geweldig mooi vanaf dat moment.
I found myself in studios in LA with Will I Am and Sia and.
En ik vond mezelf in Los Angeles in allerlei opnamestudio's met Will I Am en Sia en anderen.
This is like a name dropping moment, so it'll be over soon.
Zo'n momentje dat ik even allemaal namen laat vallen om te zien.
I was writing with top songwriters that were writing for the biggest artists in the world at the minute.
En ik mocht samenwerken met de beste songwriters die echt voor topartiesten in de wereld op dit moment liederen schrijven.
I found myself at house parties with Dr. Dre. You know Dr. Dre?
En ik was ergens in een of andere thuis een feestje met Dr. Dre. Heb je wel eens van gehoord?
Which sounds really exciting, but actually the only conversation that we had.
En dat klinkt wel heel geweldig, maar eigenlijk het enige waar we het echt over hadden.
He tapped me on the shoulder and asked me would I move because I was blocking the television.
Hij tikte mij op de schouder en zei: kun je even aan de kant gaan, want je staat voor het beeld.
Do you know, like, do you know when you stand in the corner, back corner of a room, and you still feel like you're in the way?
En uiteindelijk stond ik dus in een hoekje en ik had nog steeds het gevoel dat ik iemand in de weg stond.
But I was definitely seeing childhood dreams become a reality.
En opeens zag ik eigenlijk de dromen vanuit mijn kindertijd werkelijkheid worden.
I sang at a Grammy event. I went on tour with Will.i.am and Jesse J.
En ik heb bij een Grammy uitreiking gezongen en ik ben op tour geweest met Will.i.am en Jesse J.
But I think God was allowing me to see what inside the industry really looks like.
En ik denk dat God mij de mogelijkheid gaf om zeg maar te kijken hoe het echt in die industrie er aan toe gaat.
And if I was immersed in it without him, what I could become like.
En als ik zeg maar ondergedompeld werd in die industrie, wat ik zou worden als ik hem niet zou hebben.
At the top, it's just people.
En uiteindelijk zijn het gewoon mensen.
With the same insecurities you and I have.
Die net zo onzeker zijn als jij en ik.
Worry of what's coming next. There's self-image battles. There is so much loneliness.
En ze vragen zich af wat het volgende is, wat er gaat gebeuren. En ze maken zich druk over hunzelf en hun imago en wat er vervolgens gaat gebeuren.
It's just hearts that need to know their heartmaker.
Het is echt wel heel erg om te beseffen dat ze zo gebroken zijn eigenlijk van binnen.
After a while, challenges and tensions arose over what kind of artist I was going to be.
En na een tijdje kwamen er spanningen en allerlei discussies los over wat voor soort artiest ik dan zou moeten zijn.
There was a fight over ownership of me.
En er was ook zelfs een soort gevecht over wie nou de rechten had over dat wat ik deed.
And for reasons that too fast to go into, I found out on the day of my first single release.
En eigenlijk om redenen waar ik nu niet op in wil gaan, ontdekte ik op de dag dat mijn single gereleased zou worden.
That I was dropped from my label and I had lost the whole album that I'd loved and potentially more.
Dat ik eigenlijk niet meer bij mijn label welkom was en dat ik eigenlijk mijn hele album kwijt was geraakt die ik zou gaan uitbrengen.
This next part I just call like my desert.
En het volgende stuk noem ik eigenlijk mijn woestijn.
At first I was left feeling like I had no purpose. I didn't understand why I was left.
En in het begin wist ik gewoon echt niet meer wat mijn doel nu zou moeten zijn. Ik zat er nog met de brokstuk en ik wist niet hoe verder.
I didn't want to go outside because people recognized me and they'd be like, oh, what happened?
En ik wilde niet naar buiten gaan, want mensen zouden me herkennen en zeggen, oh, wat is er gebeurd?
So I spent a lot of time with Jesus and the devil came too, uninvited, looking and sounding an awfully lot like myself.
En ik probeerde heel veel tijd met Jezus door te brengen. En Satan probeerde mij aan te vallen en allerlei stemmen in mijn hoofd te laten gelden die klonken als mijzelf.
I was crying to God, I wept and mourned and I felt so lost and I was very angry.
En ik huilde en ik was echt verdrietig en ik was ook echt heel boos.
I was angry at myself.
Ik was boos op mezelf.
As well as God at times.
En ook wel eens op God eigenlijk soms.
It's okay, he can handle that.
En dat is oké, daar kan hij mee omgaan.
I realized I'd let myself be owned.
En ik realiseerde me dat ik me eigenlijk in het bezit had gegeven van iemand anders.
As much as I knew I wasn't a product, I started to let myself be treated as one.
En ik wist wel dat ik eigenlijk geen product ben, maar ik liet mezelf wel zo behandelen eigenlijk op.
I knew no contract bound me, but yet when it broke, I felt very adrift.
En ik wist wel dat er eigenlijk geen contract de heerschappij over mij zou hebben, maar toen dat contract verbroken werd, was ik toch wel echt de weg kwijt.
And it was actually the words that God had asked me to read in Deuteronomy that lifted my spirit.
En het waren eigenlijk die woorden uit Deuteronomium die God mij eerder had laten lezen die mij opnieuw weer konden versterken.
In Deuteronomy God calls his people his special treasure.
In Deuteronomium noemt God zijn volk zijn bijzondere schat.
That's the right authority to own us. That's an authority that just loves us.
En dat is een autoriteit die ons wel mag bezitten. En God is die autoriteit die ons lief heeft.
He would give us his life for us.
Hij wil zijn leven voor ons geven. Dat heeft hij ook gedaan.
He just adores us the way that we are.
En hij houdt zoveel van ons gewoon zoals we zijn.
Because he made us.
En hij heeft ons gemaakt.
We need God's word in these industries that are so insecure because it secures us.
En we hebben zijn woord zo nodig ook in deze muziekindustrie omdat daar zoveel onzekerheid is. En Gods woord geeft ons zekerheid.
I read in Isaiah 43 that God had taken the Israelites through the sea, but now he was about to do something new.
Ik las in Jesaja 43 dat God de Israëlieten door de Schelfzee had geleid en nu stond hij op het punt om iets nieuws te doen.
So I felt excited. I started writing again.
En ik kreeg weer nieuwe energie en ik werd weer enthousiast. Ik begon weer liedjes te schrijven.
I went to a songwriting workshop with the worship leader Matt Redman.
En ik ging naar een workshop om ook liederen te schrijven onder leiding van aanbiddingsleider Matt Redman.
He said, write what your heart needs to hear, because only then can you minister truthfully to other hearts.
En hij zei, schrijf dat wat jouw eigen hart nodig heeft om te horen, want alleen als je dat doet, kun je ook mensen en hun harten bemoedigen.
That was the best advice from all the studios I've been in. That was the best advice I'd ever got.
En dat was het beste advies van alle studios waar ik in was geweest. Het beste advies wat ik ooit had gekregen.
I started working on a new EP, a new mini album. I started to write songs with lyrics I really believe in.
En ik begon te schrijven voor een EP, voor een kort album, en liedjes te schrijven waar ik ook echt in geloofde.
I was starting to get my hope back of being able to sing hope over the heartbroken.
En ik begon mijn hoop weer terug te krijgen om ook echt hoop uit te kunnen zingen over mensen van wie het hart zo gebroken is.
Against all odds, I independently released my first record.
En tegen alle kansen en normale ontwikkelingen in, kon ik mijn eigen LP uitbrengen.
And I had no money for PR, press or anything like this, and it charted.
En ik had eigenlijk helemaal geen geld voor PR of allerlei publiciteit. En toch kwam het in de ranglijsten terug.
Which doesn't make sense, but God.
En dat is eigenlijk helemaal niet te verklaarbaar. Behalve dan dat God mij heeft geholpen om het daar te krijgen.
My boyfriend at the time, he's now my husband. That's irrelevant to my story.
Mijn vroegere vriendje, nu mijn man Nathan.
But whenever you're happy about something and you have a microphone... So
yeah, just go ahead.
So he's not in the music industry at all.
En mijn man zit dus niet in de muziekindustrie.
We had no music people around us.
En we hadden ook geen mensen in de muziek om ons heen.
But we decided to put on the tour ourselves.
Maar we hebben zelf een tour uitgezet.
I was like, we don't know how to do that.
En ik dacht eigenlijk, we weten helemaal niet hoe dat moet.
And he said, I'll Google it.
En hij zei, ah, ik google wel even, joh.
So we put on this tour and we ended up, it cost us 10 grand on our credit cards.
En we hebben een tour uitgezet en uiteindelijk kostte dat 10.000 euro op onze creditcard.
I've never prayed that hard.
En ik heb nog nooit zo hard gebeden.
But yeah, and we ended up selling out 5 venues.
En we hebben uiteindelijk alles uitverkocht.
But the thing that hit us the most was we did like a meet and greet after the every concert.
En na elk concert deden we een soort meet and greet.
We got to meet the people that were listening to the music.
En we mochten de mensen ontmoeten die naar de muziek luisterden.
We got to hear their stories of how lyrics had really meant something in their hearts.
En we hoorden hun verhalen en hoe eigenlijk de teksten van de liederen echt iets voor hun hart hadden betekend.
The one that stands out to me is I wrote this song called On My Own.
En degene die me echt bij is gebleven, ik heb een liedje geschreven en dat betekent dat ik dingen zelf moet doen.
And it's about how I don't fit a mold, but God designed me for a specific job.
En het is dat ik eigenlijk niet altijd pas in de omstandigheden waarin ik verkeer, maar dat God mij wel heeft gemaakt voor een specifiek iets, een bediening.
And my journey doesn't look the same as anyone else's.
En dat het mijn reis is en niet de reis van iemand anders.
But God was with me in that, so I'm gonna sing it for you now.
En dat God altijd bij me was, en dat lied ga ik nu ook voor jullie zingen.
And the lyrics they go, sorry, not sorry, I am what I am.
En de tekst zegt eigenlijk, sorry, ik heb eigenlijk geen sorry voor jullie, want ik ben gewoon wie ik ben.
People wear so many faces, but I don't want to fake it.
En mensen hebben vaak zo'n masker op, maar dat wil ik niet meer.
Yeah.